We zullen beginnen.
Vader, dank u wel dat we aan de tweede dag mogen beginnen van onze Bijbelstudie. Dank u wel, Vader, dat u ons zo rijk en mild overvloedig geeft, Vader. Een centrum als dit, elkaar. Vader, dank u wel dat we op dit moment van de dag uw woord mogen opendoen. En daarin datgene lezen wat we nodig hebben, Vader, om te zijn tot lof en eer van uw naam. Wat ons bepaalt, Vader, bij wat werkelijk van belang is. Dank u wel, Vader, dat u het bent die ons leiden zult in het verstaan, in het spreken, in het overdenken van wat we horen. En dat u het ons laat vertalen, Vader, in ons leven. U geeft ons daar wijsheid voor en de leiding van uw geest. Dank u wel, Vader, dat we met elkaar datzelfde mogen horen en dat u ons daarin richt, op u en op elkaar. En mag het uitwerken, Vader, in alle facetten tot eer en lof van uw naam. Dan zien we daaruit en daar dank u voor. In Christus Jezus' naam. Amen. We zijn op pagina 3 van de brochure. Bij het kopje. Kijken vanuit een volkomen nieuw gezichtspunt. En voordat we daar met elkaar in gaan lezen, haal ik uit de bijlage de verzen uit Colossense 3 vanaf vers 22 tot en met 4 vers 1. Het staat ook gewoon in uw brochure. Maar dan heeft u die bijlage ook een keer open. En verder staat er dan van Colossense 3 vanaf vers 22. Slaven, gehoorzaamt in alles jullie heren naar het vlees, niet met ogenslavernij als mensenbehagers, maar in onverdeeldheid van hart de Heer vrezend. Al wat jullie ook maar doen, werkt vanuit de ziel als voor de Heer en niet voor mensen, wetende dat jullie van de Heer terugbetaling van de lotgenieting zullen krijgen. Voor de Heer doen jullie slavenwerk. Voor de Heer slaven jullie, als je het zo zou willen zeggen. Want wie onrecht doet, zal wat hij aan onrecht gedaan heeft, terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Heren, biedt jullie slaven aan wat rechtvaardig is en compensatie geeft, wetend dat ook jullie een Heer in de hemel hebben. Dat zijn de verzen die we meenemen bij het lezen vanaf pagina 3 in onze brochure. Waar dan het kopje boven staat, kijkend vanuit een volkomen nieuw gezichtspunt. En ik heb u daarbij het volgende voorbeeld gegeven. Rijdend over een kustweg in Bretagne op zoek naar een vuurtoren. Op een uitkijkpunt zicht op het geheel. Baaien, rotsen, vuurtorens, stroming van de zee rond rotsblokken enzovoort. Afdalen naar het strand, op een pad over rotsen, klimmend de ene keer, afdalend de andere keer. Al klauterend, steeds in het achterhoofd hebben en houden het geheel, dat beeld niet loslaten. Even als een elementje, misschien refererend aan uw vakantie, maar even als een elementje, terwijl je naar beneden loopt, heb je dat beeld van die hele baai met alles wat daarin net geschetst wordt, heb je voor ogen. En daarin vullen dan de details zich al naar beneden lopend in. Nou, dat is het eerste wat ik u als beeld wil meegeven. En tegelijkertijd, u heeft toch de concordante vertaling bij u. Ik wilde er nog een gedeelte uit lezen. En dat is uit Colossense 3 vanaf vers 10. En dan hebben we zo'n beetje alle teksten bij elkaar die we nodig hebben. En dan denk ik dat het goed is dat we dat met elkaar gaan lezen. En ik begin vanaf vers 8 gewoon om het verband te pakken. En dan zie je dat Paulus daar het volgende zegt. Maar nu legt ook jullie dit alles af. En ik lees dus vers 8. Toorn, gramschap, kwaadaardigheid, lastering en vuile taal uit jullie mond. Liegt niet tegen elkander. Afstropend de oude mens met haar praktijken, de oude mensheid met haar praktijken. En aandoend de jonge mensheid die vernieuwd is tot erkenning. In overeenstemming met het beeld van hem die haar schept, waarin geen Griek of Jood, besnijdenis of onbesnedenheid, barbaar, skiet, slaaf vrij is, maar alles en in allen is Christus. Dat even als een element meenemen en dan gaan we lezen in de brochure. In Colossense 3, en dan zou het moeten zijn de versen 10 en 11, zegt Paulus, aandoend de jonge mensheid die u vernieuwd is, tot erkenning in overeenstemming met het beeld van hem die haar schept. En dan zijn er een paar dingen die er erg fijn zijn om dat te weten. En je zou kunnen zeggen, we zijn bezig met wat Paulus daar tegen ons zegt. En wie leren we nou beter kennen, hè? Maar alles en in alle is Christus. Wie leren we beter kennen bij de dingen die we lezen, bij de dingen die we op ons laten inwerken, waar we God wijsheid voor vragen is, we leren hem beter kennen. Kijk, bij mensen ligt dat soms wat anders. He, dan heb je een kennismaking met iemand gehad, je hebt een bepaalde gedachte erover, of over die persoon, en op het moment dat je die persoon grondiger leert kennen, beter leert kennen, dan kan het ertoe leiden dat je dacht van, hé, het is niet zoals ik dacht. Hij of zij is anders dan we dachten. En dan is dat met Christus nou precies omgekeerd. Naarmate je hem beter leert kennen, merk je dat je hem steeds meer kan gaan vertrouwen, dat je steeds meer op hem kan bouwen. Christus is degene die in ons leven degene is die zich wil laten kennen en in hem leren we God de Vader kennen en hij valt nooit tegen. En telkens zien we weer in het leven dat we als gelovigen mogen leiden, hè, dat hij meer is dan we dachten, dat Vader ons echt door en door kent, dat hij precies op tijd in ons leven aan het handelen is en dat uitvoert in de Zoon. Met Christus is dat dus niet als met een mens. Naarmate we hem beter leren kennen, krijgen we meer zicht op God, meer zicht op zijn plan, meer zicht op zijn handelen in deze wereld. En naarmate dat in ons groeit, zie je ook dat we hem dus meer gaan vertrouwen en op God gaan bouwen. Op datgene wat hij ons als verwachting geeft. En daarom is het zo heel, heel scherp. In een van de gesprekken kwam dat gisteren naar voren. Dat je kan soms in een gesprek zeggen, oh jij gelooft. Ja, ik geloof. Jij gelooft in God. Ja, ik geloof God. Dat ineens iemand zegt, dat je erbij moet zeggen, want welke gedachten zitten dan bij diegene die met je praat? Dat je moet zeggen, ik geloof in de God van de Bijbel. Dat was een gegeven moment de insteek die gekozen werd om duidelijk te maken in hem geloof ik. Hem geloof ik en neem ik op zijn woord. En dan staat er, en dat is dus de inleiding bij dat Colossense 3 vers 10. In Colossense 3 vers 10 en 11 lezen we, aandoend de jonge mensheid die vernieuwd is, tot erkenning in overeenstemming met het beeld van hem die haar schept. En nou is dat hele wonderlijke, er staat aandoend de jonge mensheid. En daar zou je eigenlijk even een streepje bij moeten zetten. Wat is nou het bijzondere daarvan? He, van die jonge mensheid. Wie is daarvan het hoofd? Van die jonge mensheid is Christus het hoofd. En dan kun je voor jezelf gelijk, in die tegenstelling, wie is dan het hoofd van de oude mensheid? Dat weet je, dat is dan Adam. Ja, inderdaad. Dus van die jonge mensheid, daar is Christus het hoofd. En dan staat er aandoend de jonge mensheid die vernieuwd is tot erkenning. En dan staat er iets wonderlijks in overeenstemming met het beeld van hem die haar schept. Dus die jonge mensheid, zet daar eens voor jezelf naast. Efeze 3 vers 16. Daar wordt gesproken, en lees je dat voor jezelf na, over de innerlijke mens. Wat is kenmerkend voor een mens, voor een gelovige, die degene aan het worden is tot lof en eer van God? Dat is dat hij, u kent het woord vanuit het Grieks, hij is iemand die zich naar boven richt. De innerlijke mens, de jonge mensheid is naar boven gericht, is op hem gericht. Wordt beheerst door geest. En dan zou ik precies kunnen zeggen, als u nou de tegenstelling erbij kiest, dan heeft u dus die oude mens, die niet innerlijke mens. En ik denk dat dat best bijzonder is. De innerlijke mens noemt Paulus dat. Dat is die jonge mensheid, naar boven gericht. En als we nou hier zo met elkaar zitten, als die jonge mensheid, dan zijn we dus stuk voor stuk, hoe dat zich ook nog vertaalt in ons leven, jong, oud, noem alles maar op, dan zijn we met elkaar op hem gericht. En we verwachten het van hem. En we willen in de dingen die we zeggen en in de dingen die we denken, zeg maar beheerst worden door de geest van God die ons leidt in het verstaan. En ik denk dat dat best bijzonder is, dat het is de nieuwe mensheid of de jonge mensheid die groeit, ontwikkelt en groeit dag na dag in de richting van dat beeld wat we van hem mogen zijn. Maar dan staat er iets bijzonders bij. Aandoend de jonge mensheid die vernieuwd is tot erkenning in overeenstemming met het beeld van hem die haar schept, steeds meer op hem lijkend, beeld van hem zijn. En dan staat er in vers 11 erbij, waarin geen onderscheid is. En dat is iets wat heel bijzonder is, waarin geen onderscheid is tussen Griek of Jood, besnijdenis of onbesnedenheid, barbaar, skiet, slaaf, vrije is, maar alles en in allen is Christus. Dus geen onderscheid. En dat is heel belangrijk om dat voor onszelf te weten. Dan zou je ook moeten weten, hoe was het dan wel? Er is dus in die nieuwe, in die jonge mensheid geen onderscheid meer. Alles wat wij als mensen als onderscheid zien, is afwijkend van het beeld zoals God ons heeft bedoeld. Maar alles en in allen is Christus. Daar krijg je dat is een kadertje waard. Dat is een streep onder waard. Alles en in allen is Christus. In het lichaam van Christus is geen plek meer voor onderscheid. Dat zijn dingen om eens over na te denken. Er is geen plek meer voor onderscheid. Een van de dingen waarvan ik zeg, wat ik altijd typisch voor Ebenezer heb gevonden, maar ik bedoel dat gewoon, typisch moet dat zijn, en is dat mijn zinziens voor het lichaam van Christus, voor de gemeente, dat je daar niet rekent met misschien het onderscheid dat er in de wereld wordt gemaakt. En die eenheid, hoe komt die dan? Waarom is dat onderscheid er niet meer? Dat heeft te maken met Christus. En dat is een punt waar we best eens over mogen nadenken. We zitten in de dienst. We zitten in de dienst op stoelen. We zitten hier in de kapel op stoelen. En we zitten allemaal op dezelfde stoelen naast elkaar. En wat u ook in het dagelijkse leven doet, of u een eigen zaak heeft, of werkt in dienst van een ander, of vult u dat allemaal maar in. Dingen die gelden in de maatschappij en elders gelden niet in de gemeente. Daar zijn we stuk voor stuk naast elkaar gezet. En dat is het scherpe wat we ons mogen realiseren. Al die mensen die van huis uit zo misschien wel anders tegenover elkaar stonden dan dat ze nu in de gemeente tegenover elkaar zijn en staan. Niet de een kijkt neer op de ander, niet de een heeft meer in huis dan de ander. Nee, Christus voert in ons allemaal stuk voor stuk de boventoon, mag ik het zo zeggen? Christus is degene die ons bepaalt in de dingen die we doen. Je ziet ook dat men probeert allerlei zaken te doen. Men probeert, ik las dat gisteren weer in een christelijk dagblad, er wordt geroepen, het kan niet zo zijn, die verstoring van eenheid die we zien in de christenheid. Dan denk ik inderdaad aan wat Paulus dan hier zegt. Maar eenheid wordt niet tot stand gebracht, dat probeert men wel. Doe alles maar in de mixer, meng het maar flink door elkaar en verdoezel alle verschillen. Dat is niet een zaak die zo werkt als mensen het proberen op te lossen, want men lijdt daaraan. Je hoort echt dat mensen, soms heb je dan zo'n radioprogramma aan op weg ergens naartoe, en ik luister graag naar praten, discussies in de zin van wat beweegt mensen nou. En dan hoor je dat men zich stoot aan de verschillen, aan de kerkmuren die er zijn. En dat dan, als zo'n interviewer dan vraagt, wil jij dat dan oplossen? Dan krijg je wat gemompeld in de marge, verschilletjes weg, enzovoort. Maar al die verschillen die er zijn, hebben te maken met die oude mensheid. En wat is het verschil? Die jonge mensheid, daarin is geen onderscheid meer. En dan somt Paulus op wat er dus in die jonge mensheid die je aandoet, dat is de aorist, dat is iets wat je dagelijks doet, hè, wat je elke keer weer oppakt. Hè, er is geen onderscheid tussen Griek of Jood. Denk aan al die wetten die God zijn volk heeft gegeven. Denk aan de filosofie waarin de Griek zijn wijsheid probeert te zoeken. He, dan wordt er genoemd besnijdenis of onbesnedenheid. Moet je maar eens praten of lezen over hoe mensen die zich vanuit hun religie besnijden, hoe die denken over degene die niet besneden zijn. Ik zal het woord er niet voor kiezen, maar het heeft te maken met zo'n vierpoter, weet je, met zo'n wapperend staartje. Ja, ik vind het vervelend om hond te zeggen of zo. Maar de voorrechten van de besnijdenis, en dan zie je tegelijkertijd de onbesnedenen, die aan een heleboel eisen moeten voldoen om bijvoorbeeld lid te worden van een club of ergens bij te horen. Al die eisen, al die voorschriften die mensen bedenken om lid te worden van een geheim genootschap, vul het maar in. Maar dan staat er ook barbaar en skiet. Denk aan al die groeperingen die er zijn in die tijd van Paulus en nog. He, barbaren, skieten, barbaren, dat was alles wat geen Griek was een barbaar. He, en skieten, dat was een volk uit de steppen, als erg bloeddorstig bekend stond. Geen onderscheid. En dat is wat je steeds zou moeten horen. Geen onderscheid. In het lichaam van Christus, in de gemeente, waarin allen Christus is en Christus alles is. Want dat is natuurlijk wel de basis waarop het staat, hè. Alles en in allen is Christus. Niet, we doen de verschillen weg, maar als Christus zo werkt, als Paulus hier zegt, alles en in allen is Christus. En we zijn onder zijn leiding, mag ik het zo zeggen, bezig de jonge mensheid aan te doen. Dan komt er dat wegvallen van het onderscheid, omdat we stuk voor stuk beseffen, hier komt werkelijk eenheid tot stand. Niet een menselijke manier om te zoeken, maar iets wat hij bewerkt. Alles en in allen is Christus. En dan staat er slaaf en vrije. De slaaf die onderworpen was. De vrije die zichzelf superieur achtte. Er is geen plek voor al dit soort zaken in het lichaam van Christus. Daarin is er geen onderscheid. En daarvan is Christus het hoofd. En dan zou zichtbaar worden moeten in de gemeente. Het beeld zoals God die mens heeft willen scheppen. Zoals dat, waarin geen onderscheid is. Waarin we beantwoorden aan het beeld van hem. Naar zijn beeld en gelijkenis. In die oude mensheid is er volop verschil. Is er volop onderscheid. En in de gemeente mag dat wegvallen. En dan heel goed luisteren. In de gemeente mag dat wegvallen. Stel nou dat je hier zit en je baas zit in de zaal. En dat jij bij iemand van ons in dienst bent. Mag ik dat even zo zeggen? Dan is het heel logisch dat je, laten we zeggen, als je elkaar in Maren treft, waar de gemeente samenkomt treft, dat het dan is, hi Jan, hoi Klaas, klap op je schouder en je staat samen te zweten bij het graven van een greppeltje. Noem maar iets. Ik weet niet wat het is, maar dat is wat mensen hier schijnen te doen, ze greppeltjes graven. Ik geef me even aan dat ik niet zo'n graver ben in greppeltjes, eerlijk gezegd. Maar om even aan te geven. Dus daarin ben je volkomen in Christus gelijk. Maar op maandagochtend, als je dan met je kar voor de deur komt van het bedrijf, en allerlei weringen op het dak gaat laden om ergens te bevestigen, dan is het niet zo normaal als je dan alle verschillen nog steeds vergeet, dan is het je baas. En dan is het machtig dat een broeder van je is tegelijkertijd. Maar dat verschil, dat mag je gewoon kennen. Maar in Christus, alles en in alle is Christus, dat is natuurlijk machtig dat onderscheid wegvalt in de gemeente die het lichaam van Christus is. En het is natuurlijk ook heerlijk als je een baas hebt die gelooft en met wie je over de dingen kunt praten. Maar als die baas ook anderen in dienst heeft die niet in de gemeente komen, dan moet je op dat moment dat plaatje zijn van dat je dat onderscheid aangeeft in de goede zin van het woord. Er is geen onderscheid tussen Griek of Jood, besnijdenis of onbesnijdenheid, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus. Ik heb natuurlijk leerlingen van de gemeente in de klas. En dan zie je, dat is feilloos, waar ik, laat zeggen, kan worden aangesproken en voor hen ben, om Andries op zondag en bij een andere bijeenkomst, ben ik dan ineens meneer Van der Wal. En dan zie je dus dat ze veilig dat onderscheid. In Christus staan we naast elkaar. We verwachten het van dezelfde Heer. Leeftijd eventjes weg. We staan daar naast elkaar. We kennen elkaar als broeders in Christus. En daar is ineens meneer Van der Wal. En dat zijn goede zaken om dat ons bewust te zijn. We gaan even door met de tekst. Anders blijf ik voorbeelden geven. Hoe werkt dat in de praktijk van het leven? Geen onderscheid. Hoe werkt dat? Want daar gaat het om, daar zegt Paulus dat in. Hoe werkt dat in een maatschappij als de Romeinse, waar ongelijkheid aan de orde van de dag was? Hoe werkt dat in een maatschappij als de onze? En hoe zit dat met heren en slaven, werkgever en werknemer? Heeft de apostel... En dat zinnetje staat er niet voor niks. Heeft de apostel daar iets over te zeggen waar we nu iets aan hebben? Want hoe vaak hoor je niet ook van mensen om je heen, oud boek joh, wat zoek je nou toch in een oud boek? En dan aan kunnen geven, ik heb dat wel eens gehad in een les waarin het vrij scherp opliep, in scherp in de zin van een leerling bleef hangen. Op dingen die niet begrepen werden. En ik terug bleef praten in de goede zin. Want ik wilde zo graag dat ze me begrepen. Dan sta je dus biddend voor die klas met het zweet in je handen. En dan komt er een gesprek. En toen zei een chemische leerling, nou, als u dan zegt dat dat boek van u, die Bijbel, iets te zeggen heeft voor mij nu. Nou, laat het me maar eens zien. Vertel het maar eens. En toen ben ik gewoon simpel... Ik dacht ter plekke, dat kan maar één tekst zijn. Dat kan maar één ding zijn wat ik ga doen. Ik ben gewoon dingen gaan zeggen uit Efeze 4. Vertalend, zoveel mogelijk naar hun niveau. Niet negatief bedoeld, maar naar hun niveau. En op een gegeven moment werd het stil in de klas. Niet om wat ik zei. Maar omdat dat ineens bij een aantal doordrong, dat boek is zo gek nog niet. Zo'n zinnetje als ligt niet tegen elkaar. Dat zag je ineens, want hoe vaak regeert de leugen niet tussen mensen? Hoe vaak is niet ook de leugen dat blitsende verhaal waarin je zelf zo groot en sterk bent? Dus ik gaf zo wat, ja, je weet wat voor volk er zit, dus je grijpt aan wat er is. En ineens hadden ze zo van, dat boek is zo gek nog niet. Voor u, werd er wel bij gezegd. Maar... toch probeer ik dan, dus ik ben er nu op aan denken. Ik heb er één of twee nu, maar ik ben echt lessen aan het creëren waarin dat soort rijkdom op tafel mag komen. En waarin ik laat zien hoeveel God te zeggen heeft voor je praktijk van elke dag. Hoe werkt dat in een maatschappij als de onze? En hoe zit dat met heren en slaven, werkgever en werknemer? Heeft de apostel daar iets over te zeggen waar we nu iets aan hebben? Paulus spreekt niet alleen uit over mannen en vrouwen, ouders en kinderen, maar ook over deze zaken. Je zou kunnen zeggen, wil hij dus alles weer bij het oude laten? En wil hij het allemaal maar laten zoals het is? Er waait een andere wind, een andere geest. En die komen we op het spoor. Als we horen wat Paulus te zeggen heeft over slaven en heren, moeten we Colossenzen samen met de brief aan Filemon lezen. Want in die brief aan Filemon wordt het evangelie van Paulus in een levenssituatie doordacht. Zo werkt dat in de praktijk tussen een heer en een slaaf. Zo werkt dat in een praktijk en je leest het. En constant schakel je tussen wat Paulus daar zegt tegen Filemon in genade. We zullen dat met elkaar vanaf morgen hopelijk gaan doen. En tegelijkertijd krijg je oren naar dat evangelie van de genade in de praktijk van elke dag. Dus laten we luisteren naar wat Paulus zegt. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat Paulus het juk van de slavernij alleen maar vaster om de slaven of om de schouders van de slaven drukt. Slaven, gehoorzaamt jullie heren naar het vlees in alles. Maar kijken we nauwkeuriger, dan wordt daar een heel ander verhaal verteld. Paulus wil iets met hen delen. Wat dan? Begrijp dat jullie helemaal niet mensen dienen. Vers 23 is daarin erg duidelijk. In het werk dat ze doen, dat is het jaarthema dat we met elkaar hebben, in het werk dat ze doen, dienen ze hem en niet mensen. En vers 22 zei dat al eerder, niet om hen naar de ogen te zien, en dat komt zo duidelijk eruit, niet met ogenslavernij als mensenbehagers, even wat moeilijk, maar wat jullie doen, wat u en ik doen, wat wij mogen doen, is als voor de Heer en niet voor mensen. En eigenlijk heb ik dat toen zo vertaald, dus we zijn fulltime in dienst van Christus. En ik denk dat dat goede zaken zijn om ons dat te realiseren. Fulltime in dienst van Christus. Dat betekent, we doen het. En we willen het doen, niet omdat het moet. Maar we willen het doen om tot eer van hem te zijn. We willen het con amore doen, met ons hele hart en daarin niets achterhouden. Ik heb dat in 3 punten voor u uitgeplust. De eerste is, de slaaf behaagt geen mensen meer, daar is hij vrij van. En het volgende stukje is misschien goed om eens met elkaar rustig te lezen. Want dat moeilijke woord ogenslavernij. Iemand zei, kan je dat niet anders zeggen? Maar het is zo duidelijk wat er staat. Ogenslavernij. Je laat het bepalen door de ogen van een ander. Ogenslavernij betekent dat het werk gedaan wordt of omdat de baas toekijkt, of bedoeld om juist zijn oog op te laten vallen. Het is uit op het behagen van mensen. Goed gedaan, jochie. Zo van, kijk mij eens werken. Uiterlijke schijn. De slaaf doet alleen wat nodig is om beloond te worden, of om straf te vermijden. Snap je dat het dus niet 100% is wat hij doet? Als ik nou dat doe, dan is hij tevreden, kan ik gaan zitten. Of dat soort dingen zitten erachter. Hij doet wat nodig is om zijn opdrachtgever te behagen. Waarom zou hij meer doen? Het heeft de schijn van gehoorzaamheid, maar de werkelijkheid is anders. Hij houdt een stukje van zichzelf achter, zou je kunnen zeggen. Of het nu een slaveneigenaar is uit de eerste eeuw, want zo'n boek kan je heel veilig wegplaatsen in de slaventijd van Rome. Of het nou een slaveneigenaar is uit de eerste eeuw, of een bedrijf in de 21ste eeuw, mensen steken veel tijd en gedachten in het dienen van het persoonlijk belang. Daarbij wordt voldoende gedaan om in ieder geval niet negatief bij de werkgever in het oog te vallen, diens toorn niet te wekken. En dan staat er een wonderlijk zinnetje. De gelovige is daarvan verlost. Of moet ik zeggen, is de gelovige daarvan verlost? Ik heb er lang over nagedacht. Maar misschien is dat nou zo'n zinnetje waar je zelf over moet nadenken en er zelf over moet praten, misschien met een ander. Is een gelovige daarvan verlost? Toen dit ging spelen, toen die Bijbelstudie werd voorbereid, en ik ken het woord al wat langer natuurlijk, dan denk je van, doe ik nou dingen, vader, waarvan ik hoop dat anderen ze zien? Zegt u ja? Ik zeg niks. Dat zijn zaken om over na te denken. Doe ik de dingen die ik doe, ook al worden ze niet gezien, en doe ik ze dan nog steeds op die manier? Of doen we de dingen, ik zie dat wel eens terug in gedrag, in de klas, laat ik het daar maar bij houden, onder collega's, je doet iets, er wordt iets gedaan, maar wel met de bedoeling dat een ander het ziet en daar wat over zou kunnen zeggen. Maar ogenslavernij betekent het, als ik dat doe vanuit datgene wat, we net in die Colossensebrief leren, dan doe ik dat voor hem. Of het gezien wordt of niet gezien wordt, ik doe het voor hem. Ik doe het opdat het is tot eer van hem. Het is ook datgene wat je dan doet, en het kan zijn in een winkel zaken waar klanten een zootje van gemaakt hebben weer recht hangen. Of noem al die dingen maar op, gewoon ervoor zorgen dat zaken, of wie het ook, het heeft helemaal niks met mensen over te maken. Want je doet het in onverdeeldheid van je hart, je bent er met con amore mee bezig om te doen wat gedaan moet worden. De slaaf behaagt geen mensen meer, daar is hij vrij van. De gelovige is er vrij van, hij behaagt niet mensen, maar hij is uit op tot eer van Christus te zijn. Als een gelovige zo werkt, ook in zijn dagelijkse praktijk, dan is dat enorm. Want, staat er dan, met als resultaat, dat hij alles kan doen wat zijn baas vraagt. Het gaat er niet om die baas te plezieren, het gaat er ten diepste om Christus te dienen. En dat hebben we gisteren uitvoerig besproken met elkaar, maar dat betekent wel dat hij iets vraagt, en dat ik een gegeven moment denk van, kan dit op deze manier, dat ik dat tegen hem zeg. En ik zei dat gisteren, en op een bepaald moment zegt hij, dat is de keuze die ik maak, daar gaan we voor, daar ga ik ervoor. Wel eens vloetend, wel eens vader van, dit is niet naar mijn zin, maar maak me dat plaatje van u. Mag ik dat beeld van u zijn? En dat is niet iets waar je constant aan loopt te denken, want gelukkig doen we die jonge mensheid aan. En dat groeit langzaam maar zeker in ons. En een gegeven moment zijn er dingen, waar doe je het voor? Er zijn soms momenten die je denkt van, dit kan niet. En dan merk je van, maar als ik het zo doe, dan kan het wel. En dat je dan meedenkt, want je bent erbij betrokken. Je wil graag datgene doen wat is tot eer van hem. En dat zijn de dingen waarom het gaat. Dus de gelovige is van die ogenslavernij verlost. Met als resultaat dat hij alles kan doen wat zijn baas vraagt. Het gaat niet om die baas te plezieren, maar Christus te dienen. Een gelovige wil hem niet teleurstellen. Hij dient. Niet uit angst voor straf. Maar om tot zijn eer te zijn. En soms is het heerlijk als je, dat hoor ik dan wel eens terug, dat je je werk doet, niet om, wij spreken, omdat je baas ervoor betaalt, maar omdat je dat fijn vindt om te doen, je zet je ervoor in, je bent in dienst van, je zet je ervoor in, hè, en dat een gegeven moment dan iemand ontdekt en tegen je zegt, er is jou nooit iets te veel, hè? Of, jij ziet dingen waarvan ik denk, die doet een ander wel, en die heb je al gedaan als op het moment dat ik het wil gaan doen. Gewoon, vanuit het feit dat je er staat in die onverdeeldheid van hart. Dat is een zaak. Niks achterhouden. Gewoon er willen zijn. En als we ons werk doen, van harte, van binnenuit. Niet omdat we ons salaris krijgen, dat is prettig. Daar kunnen we van leven. En de gemeente van geld geven. En al die zaken meer. Maar gewoon, als je werk doet als voor de Heer. Moet je kijken, dan krijg je een andere instelling. Dan doe je de moeilijkste klusjes, fluitend. Heel gek voorbeeld. We gingen op werkweek met 100 man. 2 toiletten. U snapt de problemen. Op een gegeven moment, toilet verstopt. Toen dacht ik echt van, ja, gek. Terwijl ik stond te tobben, van hoe krijg ik dit goed voor elkaar, komt er een collega van me, oud-padvinder, weet van aanpakken, komt aan, hij zegt, oh, toilet verstopt. Dan kijkt me echt zo aan van, doe je niks. Pakt een plastic zak en doet het werk waardoor alles weer liep. Ik stond daar en dacht, had ik zo kunnen doen. Maar ik had zoiets van, ja, daar ben ik niet voor. Snap je? Daar ben ik niet voor. Ik was er dus wel voor. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ik weet nu hoe het werkt, dus de volgende keer deed ik het zelf. Maar gewoon, weet je, gewoon dat soort dingen, dat meen ik echt. Ik vond mezelf te goed ervoor. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, daar ben ik niet voor. Toen heb ik dacht van, schijt joh. Goed. De gelovige is daarvan verlost. Ik doe het even voor de band nog een keer zo. De gelovige is daarvan verlost met als resultaat dat hij alles kan doen wat zijn baas vraagt. Het gaat er niet om die baas te plezieren, maar Christus te dienen. Een gelovige wil hem, hoofdletter, dus niet teleurstellen. Hij dient niet uit angst voor straf, maar om tot zijn eer te zijn. Tweede punt, om even goed naar te kijken. De slaaf is vrij om zich vanuit zijn ziel in te spannen. Zou het erom gaan, slaaf van een mens te zijn, hoe mild en vriendelijk ook, dan is vers 17 duidelijk. En laten we het met elkaar maar even lezen. Even dat weer laten klinken. En dat is best boeiend als je ziet wat Paulus daar doet. Ik lees vanaf vers 12 tot en met 17. En daar zie je eigenlijk hoe dat vers 17 gewoon de zaken helemaal bij elkaar zet. Colossense 3 staat op bladzijde 2 van uw bijlage. De concordante vertaling. Daar staat dan vanaf vers 12, doet dan aan. Ziet u dat kleine liggende streepje voor doet? Dat is een voortdurende zaak, een proces. Doet dan aan als Gods uitgekozene, heilige en geliefde. God zegt, ja, heb ik nodig, hier en nu. En je bent op mij gericht en ik hou van je. Weet dat van je gehouden wordt. Dat staat er eigenlijk in normaal mensen-Nederlands. Medelijdend mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld, elkander verdragend. Waarom zeggen jullie nou elkander en waarom niet elkaar? Nou, een van de leden van de vertaalgroep die hier toevallig zit, die zegt het is zo mooi als we voor elkander kiezen, want dan staat er elk de ander. En daarom hebben we dat mede omdat Kees ons daarvan overtuigd heeft, zo laten staan. Elk ander, elk de ander. Elkander verdragend en onderling genade schenkend. In geval iemand tegens iemand een klacht heeft. Zoals ook de Heer aan jullie genade schenkt. Genade schenkt, het is een zaak die er voortdurend is. Waarom is het dan bij ons niet zo voortdurend, Vader? Heer, wat doe ik dan? Doet even zo, ook jullie. Doet over dit alles echter de liefde aan. Die de band is van de rijpheid. Van een gelovige die volwassen aan het worden, volkomen aan het worden is. Het van Christus verwacht in zijn geloof. En laat de dat is een zin waar ik deze zomer mee bezig ben. En laat de vrede van Christus in jullie harten scheidsrechter zijn. Komt nog bij Filemon verder aan de orde. Tot welke vrede jullie ook in één lichaam geroepen zijt. Ja, vader, logisch, geen onderscheid. En word dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen. Niet van benauwde, alleen op zondag. Maar misschien elke dag met het leesrooster en met de dingen bezig. Niet omdat het moet of omdat je daardoor meetelt. Nee, omdat het je behoefte is te weten wie de Heer van je leven is. En wat hij tegen je zegt. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen. In alle wijsheid elkaar, daar staat het wel zo, onderwijzende en vermanende, psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen zingende, in genadevolle dank. In jullie harten aan God. En elk ding, wat jullie ook maar doen, in woord of in werk, doet het alles. In naam van de Heer Jezus Christus, dankende God de Vader door hem. Prachtige woorden, maar wat een rijkdom staat hier gewezen voor de praktijk van elke dag. En dan staat er in onze tekst, zou het erom gaan slaaf van een mens te zijn, hoe mild en vriendelijk ook, dan is vers 17 duidelijk. Hè, en u kunt het ook vinden in Efeze 6 vers 6, maar het gaat er hier om of die Heer het nu waard is of niet, of die Heer het nu wel of niet verdient. Dienen vanuit je ziel, van binnenuit, bewust, op de plek staan waar God je neerzet en tot eer van hem zijn, van harte. En ik denk dat het enorm is, vanuit je ziel, dat zegt gewoon van, ik wil zijn vader in de dingen die ik zeg en in de dingen die ik doe, volledig tot eer van u. En dan is het machtig als je niet bang bent, als dan het woord vrezen wordt gebruikt, dat je beseft, het is uit het diepe ontzag wie hij is. En dat hij in zijn grootheid en liefde omziet naar mij, me noemt bij mijn naam en van me houdt. Slaaf van een mens te zijn? Nee, we zijn slaaf van Christus. En dat werkt zich uit in ons leven van elke dag. Ik denk dat dat enorm is. Ik denk dat onze opdracht mag zijn, dat ik het zo mag zeggen, in het leven van elke dag. Laten zien wat het wil zeggen van Christus te zijn. Laten zien dat we weten wat het betekent in Christus te zijn. Want dat vertaalt zich dan, mag zich vertalen in de Heer, in de wandel en in de praktijk van elke dag. En ik verwijs u, voordat we naar de koffie gaan, nog even wat er onderaan staat bij mij. Denkt u aan Colossense 3, de versen 23 en 24. Dat is in de bijlage één van de dagen waar u dan wat meer over deze tekst kunt vinden. En dan is het nu tijd voor koffie. Tweede deel van vandaag. We waren bij het derde punt aangeland. Ik had in die brochure staan in drie punten zaken die met de slaaf te maken hebben. En ik begrijp dat de heren echt wel aan de beurt komen. Het derde punt is dan, de slaaf is bevrijd van werk zonder daarvoor de juiste vergoeding te ontvangen. En dan moet u eigenlijk, want dat is een beetje onduidelijk overgekomen in de tekst, als u dan vers 24 erbij pakt vanuit uw concordante vertaling, dan staat er even met het jaarthema erbij, al wat jullie ook maar doen, werkt vanuit de ziel als voor de Heer en niet voor mensen. En dan krijg je het vers waar het nu even om draait, wetende dat jullie van de Heer terugbetaling van de lotgenieting zullen krijgen. Voor de Heer doen jullie slavenwerk. Even dat gedeelte. En dan zien we dat er daar staan. Dan zou je moeten opvallen dat er staat slaven, dat het te maken heeft met de Heer, met de Kyrios Christus. Alle macht, alle verhoudingen liggen bij hem. En voor uzelf is het goed om daar bijvoorbeeld eens een keertje bij te lezen op een ander moment, dat Efeze 1 vers 14. En dan staat er in de brochure, een slaaf had in Israël geen lotdeel. Volgens Romeins recht kon hij ook nooit erfgenaam of iets dergelijks zijn. Paulus, en ik denk dat dat toch telkens weer het punt is waar het om draait, Paulus zet zaken in Gods licht. En dat wordt dan wel eens gezegd, ook in ons midden, van ik kan zondag gaan zitten en ik kan de Paulusbrieven al voor me nemen. Nou, dat klopt. Maar natuurlijk is het zo dat het Oude Testament ook een hoop te zeggen heeft en daar zullen we echt wel wat regelmatig aan doen. Maar het is Paulus zet zaken in Gods licht, dingen die ik verstaan mag, versta ik vaak. Dan lees ik een Oude Testamentisch verhaal, dan zit er altijd een verwijzing in, komt het bij Paulus terecht en dan doorzie je de zaken ineens zoals ze mogen zijn. Paulus zet zaken in Gods licht, maar ook tegen u en mij, zegt hij. En waarom staat het ook erbij? Omdat het niet alleen gaat om slaven toen, maar ook tegen u en mij, zegt hij, in werkelijkheid dien je hem. Je hemelse Heer ziet wat jij doet en geeft je de juiste vergoeding. Daarom is het goed het verband tussen die versen 24 en 25 het niet uit het oog te verliezen. Ik lees ze nog een keer. Wetende dat jullie van de Heer terugbetaling van de lotgenieting zullen krijgen. Voor de Heer doen jullie slavenwerk, want wie onrecht doet, zal wat hij aan onrecht gedaan heeft terugontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Dus het is goed om de zaken in Gods licht te hebben. En dan staat er zo'n zinnetje waar je ook over kunt nadenken. Laat je dienstbetoon niet armoedig zijn. Zie het in zijn licht. Kat jezelf ook niet af. Denk niet, ach, wat doe ik nou voor onnozel werk? Ik kom dat nog wel eens tegen, dat een vrouw dat van haar werk zegt. Wat doe ik nou voor onnozel werk? Ik werk niet. En als ik dan zie wat huishouden inhoudt. Als ik zie wat dat allemaal betekent. Hè? Als ik dan gewoon zie hoe een vrouw het haar man mogelijk maakt om bijvoorbeeld in de gemeente te dienen. En daarin ook dient, mag ik het zo zeggen. Dat moet een man dan zien. Of op attent gemaakt worden. Maar ik vind altijd het van weinig inzicht getuigen. Als bij het beroep van een vrouw die thuis haar werk doet, gezegd wordt beroep geen. Of beroep huisvrouw. Dat klinkt al een beetje onderscheidachtig, hè? Maar wat een enorme zaak als daarin gediend mag en kan worden. He, en dat soort dingen meer. En dan natuurlijk aan de man, de attentheid en de liefde om dat te zien en daar blij mee te zijn enzovoort. En eruit handen te nemen wat gedaan kan worden. Dat soort dingen. Maar laat je dienstbetoon niet armoedig zijn. Zie het in zijn licht. Hoe kijkt een werkgever tegen een werknemer aan? Ik heb maar een vraag van gemaakt. Als een werkezel die na gebruik aan de kant gezet kan worden. Ik las in een christelijk dagblad een interview met een vrouw van 28. Die tot grote tevredenheid van haar baas, eigenaar van een grote supermarkt, gewerkt had. En een gegeven ogenblik toen haar contract verlengd moest worden, van hem te horen kreeg. Meid, je doet het uitstekend. Je bent een hartstikke goede kracht. Dus zij dacht, ha, nieuw contract. Maar ik geef je geen nieuw contract, want jij bent 28 en ik heb voor jou er 3 van 16. Snapt u de verbijstering bij haar? He, dan snap je een beetje hoe zaken zitten. He, met al haar ervaring, met al haar kennis, en dat overkomt ook anderen aan de kant gezet. Nou, dat zijn wat dingen die te maken hebben met slaven. En ik denk dat het goed is om ook met elkaar te kijken naar heren. Pas in Colossenzen 4 vers 1 worden de heren aangesproken. Worden de gelovige heren aangesproken. En wat is het dan heerlijk om met elkaar vanaf morgen bijvoorbeeld de brief aan Filemon open te doen. De gelovige heer Filemon en zijn slaaf Onesimus. En daarin is geloof werkende. Daarin zie je. Dat soort dingen zijn boeiend om te zien. Pas in 4 vers 1 worden de gelovige heren aangesproken. Maar ook voor hen hebben deze verzen iets te zeggen. Een compleet nieuwe gedachte. Namelijk, een heer wordt geacht verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn slaven te dragen. Gelovig geworden staan zij in een nieuwe verhouding ten opzichte van hun hemelse heer. We zullen met elkaar gaan lezen dus morgen Filemon en Onesimus. Hoe dat werkt. En die nieuwe verhouding ten opzichte van een hemelse heer werkt onvermijdelijk door. Want als je het mag gaan zien als vanuit Christus, dan is de vervolgstap dat wat je bezit, die basis in Christus, wordt praktijk, wordt uitgewerkt in een wandel in de Heer. En dat zijn zaken om naar te kijken, om over na te denken. Die verhouding werkt onvermijdelijk door en controleert al hun activiteiten. Ook het omgaan met hun slaven. Wat zou het enorm zijn als niet alleen de slaven bidden voor hun heer, voor hun chef, voor hun directeur, voor degene die God boven hem of haar gesteld heeft. Maar dat je ook een heer hebt die bidt voor zijn personeel, bidt voor degene die God hem in dienst heeft gegeven. Dat zijn zaken die heel belangrijk zijn. Wat is het enorm als je dat mag weten, hè, dat je iemand hebt die voor je bidt. Soms is dat heel verrassend in een gesprek. Dat je kunt zeggen tegen iemand die dan toch een beetje hengelt naar je geloof en dat soort zaken, ik noem maar wat. Dat je kunt zeggen, maar ik bid voor je. Dat er geen blik echt naar je gekeken wordt, waarom bid je dan voor mij? En dat je dat heel voorzichtig kunt aangeven vanuit dat wat Paulus je zegt. Dat je kunt bidden voor degene die God boven je gesteld heeft. Dat je ook voor hem kunt danken. En dat soort zaken meer. En dan proef je gelijk de andere instelling die we mogen hebben. We zijn fulltime in dienst van Christus. En in het dienen van degene die God boven ons gesteld heeft, dienen we ten diepste hem. En dan moet je eens horen hoe dat, ik vind dat haakt, dat stoot in mijn oren. Of misschien haakt het meer in mijn hart, maar dat iemand zegt van, dankbaar zijn, kom op zeg, ik heb er zelf voor gewerkt. Ik heb het verdiend. Ik snap dat wel. Maar wat enorm als wij dat in het andere perspectief mogen zien. We zijn fulltime in dienst van Christus. En dan is de baas, die, of de directeur of de chef, daar haak ik maar even terug naar gisteren. Maar wat wordt het dan anders als je kunt bidden voor hem? He, als je dus jouw gebed, als je God vraagt, Vader, verandert u mij ten opzichte van hem die u boven me gesteld heeft, of haar, want dat komt in het bedrijfsleven ook voor. Wij kunnen niet meer horen wat Paulus hier zegt. Heere, biedt jullie slaven aan wat rechtvaardig is en compensatie geeft, wetend dat ook jullie een Heer in de hemel hebben. Hij spreekt hier dus over verhoudingen in de gemeente. Wij kunnen niet meer horen hoe revolutionair dat toen klonk. Heren en hun slaven, directeuren en hun personeel, zaken om goed over na te denken. Het woord rechtvaardig valt. Zoals Christus met hen omging, zouden zij moeten omgaan met hun bedienden. Denk aan het gelovige kader. Niet zoals in het gemiddelde Romeinse huishouden, waar een lijfeigene vaak een ellendig bestaan leidde, behandeld werd als een beest, enzovoort. Het bijzondere van dit stille bevel, dat vers 1, dat wat Paulus daar zegt tegen de heren, kan alleen begrepen worden als daarnaast gezet wordt wat van een slaaf werd verwacht. In dat verband wordt niet gesproken over rechtvaardigheid of iets dergelijks. En dan staat er een zinnetje waar je ook over zou kunnen nadenken. De slaaf moet gegeven worden wat hij niet eisen kan. Want slaven hadden geen cao. De slaaf moet gegeven worden wat hij niet eisen kan. En waar niemand de Heer om zou kunnen vragen. Hé joh, doe het eens. Snap je? Bied aan de slaven het rechtvaardige en compensatie aan. Dus hier spreekt Paulus heel scherp, hè, tegen die gelovige heren. Krijgt de slaaf het werk te doen dat hij verwachten mag? Geeft de Heer hem de beloning die hij zou mogen ontvangen? Dat heeft uitwerking in de relaties. Het is fijn als een gelovige directeur, als een gelovige heer, doet wat ook hij, geen onderscheid, ook hij, alles en in alle is Christus. Ook hij is fulltime in dienst van Christus. Dan is het ook niet, wat zouden andere slaven-eigenaren ervan zeggen? En verrijkt die bekende kreet die we om ons heen horen, ondank is des werelds loon. Die gedachte die je wel eens hebt, allemaal, waar doe ik het eigenlijk voor? En op dat moment kijk je op jezelf. Ik denk dat wel eens, maar echt, dat wil ik u gewoon eerlijk zeggen. Dan heb je zo ontzettend je best gedaan, menselijk. En dan krijg je een reactie waar je helemaal niet aan gedacht had, of op gerekend had, of verzin het maar, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. En dan zou de gedachte heel makkelijk bij jezelf post kunnen vatten, wat doe ik het eigenlijk voor? En dat corrigeer je onmiddellijk, als misschien de hitte ervan wat vanaf is. Waar doe ik het eigenlijk voor? Dat weet ik niet. Ik doe het voor u. En mag dat me ten volle en ten diepste blijven bepalen. Want anders ga je wat van mensen lopen terugverwachten. He, en in de dingen die we doen en in de dingen die we zeggen als sprekers, als bijbelkringleiders. Maar dat geldt net zo goed voor degene die hier maren hun best doen. Dat geldt net zo goed voor degene die de stoelen klaarzet op zondagochtend. He, we gaan er allemaal maar vanuit dat. Maar denk je dat die broeder denkt van, nou, je mag wel eens danken voor die stoel die voor je klaar staat. Aan de andere kant, fulltime in dienst van Christus. Er zijn mensen die klaar willen staan. Zo dat als je gaat zitten voor een bijbelkring, je Bijbel mag openen En dat je mag horen waarmee God je hart wil aanspreken. Je wil bemoedigen, je wil vertroosten. He, dat, er worden opnamen gemaakt. Misschien, en ik zeg dat toch maar weer erbij. Misschien denkt u van waardeloze camera's. Moet u eens horen hoe blij mensen zijn met de dvd's met de dienst. Wij denken dan altijd, heel snel heb ik die neiging ook van, hé, kan het geluid niet beter? Of kan dat niet beter? Op een gegeven moment, ik heb het tegen de man in kwestie gezegd, ik kreeg een meneer aan de lijn, hij zegt, ik wil u nu eens een keer bellen met een compliment. Ik ken helemaal niet. Ik wil u nu een keer bellen met een compliment. Ik zeg, zegt u het maar, die krijg ik graag. Ik denk, boeiende preek, weet je wel, of vurig gesproken. Wat zei die? Ik heb genoten van de dienst. Eindelijk was het geluid tussen zang en muziek goed afgesteld. Had niks over de preek te zeggen. Hij vond het een prachtig. Hij zei, ik heb genoten. Ik denk, nou ja, prima. Het heeft gelukkig gewerkt. Want ook die geluidsman, die doet het vanuit fulltime in dienst van Christus. En daarmee mag je elkaar wel terzijde staan. En gelukkig is dan het geld ervoor om allerlei nieuwe apparatuur. Daar praat ik niet over het geld wat het kost. Maar het is niet omdat we super en meer en beter. Maar opdat datgene wat we geloven mogen. Zo in beeld en in geluid kan overkomen. Dat God het kan gebruiken als instrument om dat hart aan te spreken. En dat iemand zegt, hier wil ik meer van weten. Iemand kan in de dienst binnenstappen. En wij denken, hé, vreemde. Voor u, maar voor God niet. En degene die hier verleden week binnenstapte en in de dienst zat, werd tot in het diepst van haar ziel geraakt met datgene wat er klonk. En wat was het resultaat? Dat ze er weer was afgelopen zondag. En wat was het resultaat? Dat ze zei van, is het ver rijden naar Rotterdam? Ik denk, waar kom je dan vandaan? Dat zei ze. En dan zeg ik heel achteloos, uurtje. Maar ze wil weten wat God zegt. Dat hart was aangesproken. He, en dan iemand die God zomaar geeft, waar wij er nog even naar kijken, is iemand die met honger in het hart daar heeft gezeten. Misschien zich niet bewust, maar meegegaan, omdat een ander dat vroeg. En te vielen antwoorden op vragen. En zoveel antwoorden op vragen en zo'n antwoord dat ze zei, ik wil meer weten. En ik heb er maar genoteerd in mijn agenda dat ze een abonnement neemt op de dvd. Dus dan ben je er toch elke zondag bij en dan hoop ik dat je regelmatig kunt komen. En in die buurt heb ik wel wat mensen, ik zal het aan ze vragen of je eens een keer kan meerijden. Gewoon dat soort dingen. Blij met iemand die gaat horen wat wij mogen geloven. Wij zijn vaak, dat bedoel ik niet verkeerd, maar wij zijn vaak zo, het is ons zo bekend, misschien zo vertrouwd. We horen niet meer het bijzondere, je hoort misschien niet meer welke antwoorden. Denk daar eens aan terug, de antwoorden die je in je leven hebt gekregen toen dit in je leven ging spelen. Het is gigantisch dat we gewoon mogen weten hoe zaken zitten, ook niet alles hoeven te begrijpen, maar mogen weten dat het in zijn hand is. En ik denk dat dat het is. En dan merk je het dat je het aan die geeft. Je praat eens met die, je geeft dat weg. En de één, dan zie je dat boek nog steeds dicht liggen. Stof zit erop, als ik die kamer binnenkom. En bij die andere collega is het boek mee naar huis genomen. En die zegt, ik heb het gebruikt, ik moest een inleiding houden ergens over geest. En ik denk, vader, dank u wel dat het zo mag werken. Dat je mensen hebt die het oppakken. En niet steeds hoeven te zeggen, wat een goed boekje, want dan zou het mijn of ons werk zijn. Nee, wat machtig woord hebben we eigenlijk, hè? Wat een heer hebben we toch eigenlijk. Dat soort dingen. En dan doe je met z'n drieën iets over bepaalde zaken, wat speelt in de actualiteit van de christelijke gemeente. En je geeft dat door aan mensen waarvan je zegt, jij moet dit horen, want... En op een gegeven moment hoor je dat het door voorgangers wordt gekopieerd, op mp3-spelers is gezet, cd's ervan zijn gebrand. En ik zeg, moet ik die boekjes meenemen? Daar horen boekjes bij. En ik zou ze wel aan. Maar dat dus gemeenten er zijn die, waarvan een voorganger zegt, heerlijk zeg, om het zo eens op een rij te krijgen. Dus ook niet zo van, en je vindt die naam Emmanuel Ezra maar niet belangrijk, dat je het woord mag neerleggen. Heerlijk. Nog even terug naar de tekst. Bied aan de slaven het rechtvaardige en compensatie aan. Krijgt de slaaf het werk te doen dat hij verwachten mag? Geeft de Heer hem de beloning die hij zou mogen ontvangen? Dat heeft uitwerking in de relaties. Wat zouden andere slaveneigenaren ervan zeggen? De gedachte wel eens, waar doe ik het eigenlijk voor? Het antwoord kunt u nu geven. Vader, ik doe het voor u. Heer, dat ik mag zijn op de plek waar u me neerzet. Tot eer van u, fulltime in uw dienst. Afrondend. Wat wilde Paulus leren? Dan kunnen we morgen aan de brief aan Filemon beginnen. Wat wilde Paulus leren? Twee dingen zijn belangrijk. Het gaat hem niet om menselijke relaties onderling, maar om ieders relatie met God. Nou, of je nou jong bent of oud, man of vrouw, nou, slaaf of vrije, noem al die dingen die maar op, die Paulus noemt. Waarom zou ik daar nou zeggen, het gaat hem niet om menselijke relaties onderling, maar om ieders relatie met God. Als we, zoals we hier zitten, die relatie met hem hebben, met God hebben, en hem steeds beter leren kennen door de Zoon, dan heeft dat zijn consequenties. Dan werkt zich dat uit, bedoel ik, in een wandel die we aan elkaar zien en waar we blij mee zijn. Het gaat er niet om menselijke relaties onderling. Het gaat er niet om dat vlakke. Het gaat om datgene wat in elk leven van ons. Je zou eigenlijk bij ieder van u, zou dat lijntje zo naar beneden kunnen tekenen. Relatie met God, relatie met God, relatie met God. En dat hebben we met elkaar gemeen. Relatie met hem. Stuk voor stuk zoals we hier zitten. Weet je, ik ben van hem. Ik wil tot zijn eer zijn. En misschien dat je nu zegt met de woorden van de studie, ik ben fulltime in dienst van Christus. Het gaat hem dus niet om menselijke relaties onderling, maar om ieders relatie met God. Paulus probeert de zaken tussen heren en slaven niet horizontaal op te lossen. Alleen door te leren de Heer Christus te dienen, kijk wat mooi, komt iedereen op de juiste wijze ten opzichte van elkaar te staan. Wat wil hij tegen allen zeggen? Wat wil hij dat iedereen weet? Wat wil hij dat jij en ik weten? Weet dat jullie een Heer in de hemel hebben. Als je dat weet, als gelovige, als lid van het lichaam van Christus, dan is dat levensbepalend. Weet dat jullie een Heer, een Kyrios zeggen we dan in het Grieks, die totaalmacht hebben, dat je een Heer in de hemel hebt. Jullie zijn dus broeders in hem. Het gaat hem er ook niet om sociale en maatschappelijke verhoudingen onderuit te halen. Het gaat Paulus om zaken van het geloof in de praktijk van elke dag. En Paulus wist ook, net zoals u en ik, al dat onderscheid wat er is buiten de gemeente, snap je wat ik bedoel? Is in Christus anders in de gemeente. En datgene wat de Heer gelooft en datgene wat de slaaf gelooft en wat de, noem al die maar op, dat heeft zijn uitwerking in de gemeente van hem. En dan kan er niet gezwegen worden, als het gaat om de praktijk van elke dag, dan kan er niet gezwegen worden over de Heer. Tot vier keer toe klinkt dat in deze verse. Dienstbetoon is niet in Christus, maar in de Heer. Het is de praktijk van ons leven elke dag. Paulus heeft het, ik ga bij B verder, Paulus heeft het in dit gedeelte meer over het heden dan over de toekomst. Dus we hebben het eerst even aangespit, hè? Ieders relatie met God, niet horizontaal opgelost, maar verticaal en dan praktijk wordend, automatisch zou ik bijna zeggen, logisch groeiend in de contacten, broeders in hem. Paulus heeft het in dit gedeelte, dat we met elkaar gelezen hebben, meer over het heden dan over de toekomst. De brief, de Colossensebrief, is gericht aan leden van de gemeente, niet aan de leiders van de maatschappij. Die brief is dus bestemd voor u en voor mij, zoals we hier zitten. Hij is bedoeld om gelovigen te helpen, u en mij dus te helpen, met onze huidige problemen. En ons te redden van problemen en gevaren van dit moment. Wat zou het toegepast de slaven niet voor ellende berokkend hebben, als de apostel hun had gezegd in opstand te komen. Toevallig een uitzending op een van die informatiekanalen. Hè, waarin het ging om een gebouw als het Colosseum in Rome, waar tienduizenden slaven gewoon aan hun eind zijn gekomen, of als gladiator, of als noem maar op. Hè, en met christenen en al die zaken meer. Er kwam er geenlijk een slaaf in opstand. En duizenden slaven met hem. Die slavenleider heette Spartacus. En het resultaat was dat de Romeinse overheid ze teruggreep. Natuurlijk moesten ze het afleggen tegen de macht, tegen de machine die het Romeinse leger was. En die alles vertrapte wat in de weg stond. En het resultaat was, ik heb er gestaan en eraan gedacht toen ik bij de Via Appia stond. Waar is nou die plek, vader? Waar al die slaven die toen in opstand kwamen tegen het gezag, waar die hebben gehangen. Want wat hebben ze gedaan? Ze hebben die meer dan 6000 slaven aan de Via Appia gekruisigd, opgehangen. Dus dat was het resultaat van de opstand, zeg maar, die Spartacus heeft veroorzaakt. Vandaar ook dat je het goed moet lezen. Het is bedoeld om gelovigen te helpen met hun huidige problemen en hen te redden van problemen en gevaren van dit moment. Wat zou het de slaven niet voor ellende berokkend hebben als de apostel had gezegd in opstand te komen? Dan kun je wel met moderne ogen en oren zeggen van ja, Paulus houdt het bij het oude. Helemaal niet, dan lees je niet wat er staat. Maar Paulus geeft het zijn kader, fulltime in dienst van Christus. Paulus kadert het verticaal vanuit God gedacht. En daar je plek hebben en tot lof en eer van God willen zijn. En Paulus had er niets mee bereikt, bij wijze van spreken, om te zeggen van kom maar in opstand. Dus het is zo zorgvuldig lezen in die schrift. Die brieven van Paulus zijn zo direct voor deze tijd bestemd, die tijd van genade waarin we mogen leven. En vindt u ook niet dat hij u helpt met de dingen die hij tegen u zegt? Vindt u ook niet dat met de dingen die Paulus zegt, gewoon in de praktijk van het leven waar blijken te zijn? Wat zou het de slaven niet voor ellende berokkend hebben als de apostel had gezegd in opstand te komen? Denkt u aan dat voorbeeld wat ik u gisteren gaf, hè, over die broeder die beticht werd van allerlei zaken. En dan is het wonderlijk als je dan een mailtje van hem krijgt, ik heb het hier voor me. En dan weet hij niet hoe hij de mail aan mij moet beginnen. Hij wil me eigenlijk beste en dan mijn naam noemen. Hij zegt maar, het is niet goed. Wat als het beste gekenmerkt moet worden, is datgene wat vader ons iedere dag schenkt. Vader leert mij te wandelen, niet varend op eigen inzicht, maar varend op zijn woord. En dan hoe zaken zitten. Het lijkt nu alles voorspoedig te gaan, maar ik ben me ervan bewust dat welzijn en voorspoed niets bijdraagt tot een dienstbaar en onderschikkend gedrag. Dat zinnetje dat ik denk, daar heb je een man, een gelovige, die geleerd heeft het van God te verwachten. Dat juist in het moment dat het spande en op het moment dat het tegenwind was en het niet goed leek te gaan menselijk, ervoer hij ten diepste en ten volle hoe rijk het was dat hij fulltime in dienst van Christus was. En dat hij wist, het hangt niet af, God is niet tegen me omdat het nu tegen zit in mijn leven, maar God is nabij op de plek waar ik sta en de dingen die ik mag doen. Mag het dan zijn, vader, tot eer van u. En dan worden de dingen gezegd tegen je. Maar dan mag je ten volle en ten diepste beseffen dat vader je plaats leert kennen. En dat de kracht en de sterkte en de wijsheid en het inzicht en de moed die je hebt op momenten dat het allemaal tegen lijkt te zitten, die zijn je dan in die moeilijke periode door vader gegeven. En hij zei, er is niets van mezelf uitgegaan. Ik heb het allemaal ontvangen van hem. En dan eindigt hij in zijn mail, ik ben blij dat ik dat mag weten, dat het zo is. Ik ben volkomen afhankelijk van hem. En dan kom je eigenlijk terecht bij wat het kopietje zegt, de brochure zegt op pagina 6. Het machtige van het evangelie is dat het ons zaken aanreikt in de situatie waarin we ons bevinden. Gewoon zo'n simpel voorbeeld, en daarom vertel ik het u, hoe in omstandigheden die heel lastig zijn, die zo kunt opstellen dat je bent tot eer van hem. En dat je juist in die moeilijke omstandigheden, waarbij misschien andere gelovigen zouden zeggen, ik heb tegenwind, dat is niet van hem, enzovoort, ervarend, hij draagt. Hij is er. Hij leidt me. Daar is het mogelijk tot lof en eer van hem te leven. Paulus' boodschap bracht vreugde en vervulling en brengt vreugde en vervulling in het hier en nu. Hij wil mensen bevrijden in Christus nu. Het evangelie is niet een oude zaak, maar is een levenszaak van elke dag. Paulus geeft mensen wapens die hij toen smeedde, nu in handen. Wonderlijk dat hij ons dat laat beseffen. Dankbaar stemmend dat we daarop mogen rekenen en ons leven mogen uitzetten. Dat wat hij toen zei, nu gewoon in de praktijk van elke dag, houvast biedt, een rots onder onze voeten is. En die wapens die Paulus toen smeedde, en die wapens staan tussen aanhalingstekens, want die kunt ze natuurlijk wapenen, die kunt u dus nu gaan aanvullen. Maar ze brachten gelovigen steeds weer de overwinning, en ik heb ook overwinning maar tussen quotejes gezet, tussen aanhalingstekens, en ze brengen geloven nog steeds de overwinning. En ik bedoel met overwinning niet wat in andere kleuren gezegd kan worden, maar de draagkracht. Kunnen blijven staan onder de omstandigheden, te volharden en in al die zaken uit te blijven zien op hem. Ik denk dat ik u als laatste meegeef voor vandaag een gedachte van een Engelse schrijver. Een hele intelligente man die door God bij zijn kraag werd gegrepen, C.S. Lewis. En hij schrijft dan het volgende, eventjes fulltime in dienst van Christus. Zowel het werk van Beethoven als het werk van een schoonmaakster wordt pas geestelijk als het aan die ene voorwaarde voldoet dat het aangeboden is aan God en, aanhalingstekens, als voor de Heer verricht is. Dat betekent natuurlijk niet dat het voor een mens een pure gok is of hij kamers moet vegen of symfonieën componeren. Een mol moet graven tot Gods eer en een haan moet kraaien. En wij mogen, vul ik aan, de plek waar God ons neerzet, dat instrument zijn tot zijn lof en eer. Amen.